Heer. Als we gewoon met elkaar nog even terugdenken aan Marcus. En niet dat ik nu direct naar 1 Petrus ga om daarop te reageren, Heer. Maar als we naar Marcus gaan. En we herinneren ons nog de laatste 5 rechtszaken van u, Heer Jezus, op deze aarde. Dan staan wij versteld over het lijden wat u gedaan heeft voor ons. Dan word ik hevig geëmotioneerd, Heer, ook van binnen, over wat het evangelie is. En het evangelie is, Heer, dat onze zonde zo diep was dat u die hemel moest verlaten. De heerlijkheid van de Vader. En dat u naar deze wereld kwam. Om een prijs te betalen, Heer, die onmogelijk was voor onszelf om te betalen. Plaatsvervangend. En als ik dan kijk naar de leiders, Heer, die het volk van Israël moesten leiden. Het waren de blinde leiders die uw volk, uw uitverkoren volk, Heer, op een dwaalspoor brachten. Goede werken te doen van de wet en zichzelf in de hemel prezen. Heer, onze goede werken zijn walgelijk in uw ogen. Ze dragen niets bij. En hoe die leiders hun kudde werkelijk meekrijgen, Heer, we zullen het vandaag zien. Hoe zij de scharen opzetten. Om u te verkruisigen, Heer Jezus. O, wat hebben leiders een invloed. Heer, dan vraag ik mij af wat ik hier doe. Want ik als leider word, laat ik het misschien zo zeggen, Heer, heb een grotere verantwoordelijkheid naar u. De maat waarmee ik gemeten word, Heer, zal straffer zijn. We hebben allemaal dezelfde norm. Maar ik heb een grotere verantwoordelijkheid. Ik moet uw woord prediken. Ik moet uw woord uitleven. En Heer, een gemeente, en deze gemeente zal nooit, nooit, nooit hoger groeien dan onze toewijding aan u, Heer Jezus. Leer ons, Heer, om het evangelie uit te leven en te prediken. Dat het om persoonlijk geloof gaat. Heer, dat wij de netten uitgooien. Om het evangelie te verkondigen. Maar ook zeggen van kom en kom nu. Nu is de dag van verlossing. En dan bid ik ook, Heer, dat als die kinderen, die kleine zielen, die zo kostbaar zijn in uw ogen, met Michelle zijn meegegaan, dat zij ook met die kinderen pleit om naar de Heer te komen vandaag. En de tieners die vanmiddag samenkomen, dat de leiding daar ook pleit om de Heer te volgen en hun hart aan de Heer te geven. En Heer, en ieder die hier is, dat u in hun hart werkt, dat zij werkelijk u toebehoren, maar ook dat zij hunzelf aan u geven. Heer, net als ik ook aan het bidden was, Heer, en we waren een lied aan het zingen over dienstknecht, Heer, wat een matige vertaling van doulos. Wij zijn gekocht en betaald. Als wij geloven in Christus, ons geloof is niet in lucht. Ons geloof is niet in God, is niet in de Bijbel, niet in de kerk, niet in de oudste. Is niet in uw woord, het is in Christus die bekendgemaakt wordt door uw woord. Wij hebben een object van geloven, leer ons dat object. U, Heer Jezus, zien wie u bent. O, haal die halfslachtigheid uit ons, Heer. Waar we met 1 voet staan in deze wereld of afgoden hebben in ons leven, Heer. Ja, we hebben u lief en voor een gedeelte onze bankrekening. We hebben u lief omdat onze bankrekening vol staat. We hebben u lief omdat we nog een vrouw hebben. Haal alles weg, Heer, waar ons van u afhaalt. Alles! Al staan we naakt voor u, Heer, en dan is alles aan ons ontvallen. Laat u, Heer Jezus, ons niet ontvallen. Dat wij u zien wie u bent. Heer, dan zullen wij een verandering hebben. En dat begint bij mij. Heer, we hebben vandaag een kleine gemeente, maar ik preek vandaag weer naar mezelf. Ik heb het nodig, Heer. Ik heb u nodig, Heer. U bent het enige wat ik nodig heb. omdat ik een zondaar ben. Ik heb verlossing nodig. Ik heb u nodig, Heer Jezus. En als we dan zingen dat wij onszelf aan u toewijden, Heer, dat kunnen wij niet eens als u het niet in ons bewerkt. En wij koesteren nog die afgoden. De oude ik, Heer, wat koesteren we die nog? De trots om alles aan uw voeten te leggen, Heer. Als er iemand in ons geleven overlijdt, dan zeggen, spreken wij erover, Heer, dat wij iemand afgeven. Wij geven niks af, Heer, in ons leven. Geen geld, geen goud, geen goed, niks, want alles is van u. Wij denken dat we het in onze handen hebben. We denken dat het van ons is, Heer, niks is van ons. Ons leven is niet eens van ons. U droeg de straf, Heer. U ging 6 rechtszaken in voor ons. Dat was lijden. Dat was onrecht. Laat onze mond dan houden, Heer, over recht. Laat onze mond houden over onrecht waar ons aangedaan wordt. En laat onze ogen opzien naar Christus en Christus alleen. Dan hebben wij niks meer. Dan alleen maar te roemen in u. Dan vervaagt alles uit ons leven weg, Heer. Dan staat alles, maar dan ook letterlijk al het lijden wat we hebben en de strijd die we hebben, valt in het niet. Is niet eens noemenswaardig. Is een zucht in de grote tornado van lijden die u meegemaakt heeft, Heer. Is een stofje in het immense, immense universum wat u geleden heeft. En als we dan nog lijden, laat het lijden dan zijn voor Christus naam alleen. O, dat u ons waardig acht om voor u te lijden, Heer. Dat u ons waardig acht en waardig maakt om erfgenaam te worden. Ga ons verstand te boven. Wil u zo vandaag weer spreken tot ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Marcus hoofdstuk 15, vers 6 tot 15. Mag u Bijbels openen? We zijn aangekomen bij de laatste rechtszaak die de Heer Jezus meegemaakt heeft hier op aarde. En overal waar we gaan hebben wij het onrecht gezien. Het bulkt van het onrecht. Laten we dit lezen. En daarvan leren. En de rijkdom zien. En ik kan u garanderen, we zijn niet vroeg klaar. En bij elk feest liet hij hun een gevangene los voor wie zij dit vroegen. En dit gaat over Pilatus. Jezus was teruggebracht naar Pilatus. En dit is meer een introductievers die Marcus maakt als brug naar de iets volgende versen 7 tot en met 15. Vers 7. Nu was er iemand genaamd Barabbas gevangen gezet met de oproerkraaiers die in het oproer een moord begaan hadden. En de schare kwam naar voren en begon te eisen dat hij hun deed zoals hij gewoon was. Pilatus antwoordde en zeide tot hen, wilt gij dat ik u, de koning der Joden, loslaat? Want hij bemerkte dat de overpriesters hem uit nijd overgeleverd hadden. Doch de overpriesters zetten de scharen op dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. Pilatus antwoordde en zeide wederom tot hen, maar wat moet ik dan doen met hem, die gij de koning der Joden noemt? En zij schreeuwden wederom, kruisig hem. En Pilatus zeide tot hem, maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij schreeuwden des te meer, kruisig hem. En Pilatus oordeelde het geraden de scharen haar zin te geven. En hij liet hun daarom Barabbas los en gaf Jezus, na hem gegeeseld te hebben, over om gekruisigd te worden. Nooit op aarde zal er nog groter onrecht zijn. Nooit zal deze aarde een groter onrecht zien. Oh, wat de krant ook zegt, welke boeken er u ook leest, wat er in uw hart ook omgaat aan onrecht. Dit is het grootste onrecht die er is. Dit is een uniek onrecht. Dit is een ongeëvenaard onrecht, een klasse apart, een uniek kaliber. Het onrecht van de Heer Jezus Christus, wat hij meemaakt, is onmeetbaar, is onvergelijkbaar, is onnaspeurbaar en ondoorgrondelijk. En dit is de grootste duistere dag in de wereldgeschiedenis. Het jaar 33, als ik het juist heb, als ik de telling goed heb gedaan op 3 april. Vrijdagmorgen. De meest duistere dag op deze aarde. De gruwelijke dag in de mensheid. Nooit zal er nog iemand zijn op deze aarde die geen aandeel heeft in de kruisiging van de Heer Jezus. De hele mensheid is erbij betrokken en als we dat ook zien wat hier allemaal samentrekt, dan is het de hele mensheid. Oh, eerst was het Annas, het Sanhedrin, Herodes, Caiaphas, of ik bedoel Pilatus en nu is het straks de scharen. Is het niet wat een schitterend voorbeeld is van de totale verdorvenheid, zoals Romeinen hoofdstuk 3 dat zegt? Allen zijn afgeweken en luister eens. En je hoort hier de echo van alles wat we tot nu toe gehoord hebben. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En luister eens hier, hun keel is een open graf. Dat is wat de Heer de hele tijd gehoord heeft in elke rechtszaak tot nu toe. Met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is op hun lippen of onder hun lippen. Dit is toch de rechtszaak en alles wat in de rechtszaak van de Heer naar voren gekomen is. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. En wat is de bitterheid? Kruisig hem. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. Alle mensen die vandaag en de dag, die ooit in de wereldgeschiedenis in een rechtszaak gestaan hebben, waren ergens schuldig aan. En hier staat de ware Zoon van God. Schitterend, heilig, volmaakt, zonderloos, perfect. Oog in oog met de Hoogheilige. Perfectie, volmaakt in zijn wezen. En ze zien het niet. Goedheid en genade in een lichamelijke vorm. Dit is zonde op en top als je de rechtszaken van de Heer Jezus ziet. En iedereen gebruikt Jezus voor zijn eigen doel. Jezus, of Judas had Jezus gebruikt om zijn zakken te vullen met geld. Zijn afgod. Annas had Jezus gebruikt om zijn politieke carrière achter de schermen nog wat aan te sterken. Caiaphas had hem gebruikt voor het is beter dat één man sterft dan dat wij en het volk verloren gaan. Oftewel overgeleverd worden aan de Romeinen. Herodes, die had zijn populariteit versterkt bij de Joden. En Pilatus, die gebruikt Jezus om zijn eigen positie te verzekeren. Niemand buigt voor de Heer der Heerscharen. Niemand heeft het in zich om de Heer aan zich te onderwerpen aan de Heer Jezus. Niemand wil Jezus erkennen als Heer en Heiland. Deze groep. Niemand ziet wie Jezus werkelijk is. Niemand ziet dat Jezus de lang verwachte Messias is, de redder. Niemand ziet hem als het Lam van God. Gezonden naar deze wereld om te sterven aan een kruis en de prijs van de zonde te betalen voor ieder die gelooft. Kan de mensheid nog dieper vallen door de verwerping van Jezus? Ja. Zal ik eerlijk zeggen, de verwerping van de Heer Jezus is de laatste halte voor de hel. De verwerping die de Heer Jezus hier meemaakt en deze oordelen, is niet het eindstation. Dit is nog het moment waar de deur als het ware van de trein van de mensheid die naar de hel rijdt nog één keer open zwaait. En waar de uitnodiging nog steeds uit kan gaan, kom tot mij. Kom tot mij allen die belast en vermoeid zijn. En niet belast en vermoeid door dit zware leven, maar belast en vermoeid vanwege de zondelast die op ons rust. Dit is de laatste keer dat de trein van de verlossing stopt en Gods goedheid in volle glorie nog te zien is. Dit is het punt waar Gods genade nog maximaal zichtbaar is. De verwerping van de Heer Jezus is de laatste gruwel. En dat bedoel ik de verwerping die we hier zien van de Heer van kruisig hem. Is de laatste gruwel waarvoor betaald is. Hoe groot en hoe gruwelijk en hoe onrechtvaardig het proces van de Heer ook geweest is, alles wat er tot nu toe gedaan is met de Heer Jezus, is nog steeds verlossing voor mogelijk. Judas had maar moeten vluchten naar de Heer. En de armen van de Heer waren opengegaan. Als hij maar gezien had dat Christus de oplossing gaf voor zijn brandend geweten. Wat is de laatste onvergeeflijke zonde? Dat is niet geloven in het offer van de Heer Jezus. O, de verwerping nu op aarde. Voor al deze mannen die hem verworpen en verwierpen. De massa die er staat, was nog steeds verlossing mogelijk. Dit is de laatste halte. De deur gaat open. Maar wie niet gelooft in de Zoon, wie niet gelooft in het bloed en het plaatsvervangend offer van Jezus Christus, die daar sterft aan het kruis voor een ieder die gelooft, die de prijs betaalt voor allen die hem lief hebben, voor alle uitverkoren, voor alle die tot hem komen. Wie niet gelooft in zijn plaatsvervangend lijden, sterven, zal voorleeuwig verloren gaan. En wat zegt Hebreeën hoofdstuk 10 vers 29? Oh, hoe zwaar zal de straf zijn. En wie volgend jaar bij Frans die klas zal doen, die zal ook door al die waarschuwingen van Hebreeën heen gaan. Hoeveel zwaarder, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon met voeten heeft getreden. Die het bloed van het verbond waarmee de Christus geheiligd was, onrein geacht. En de geest van de genade gesmaad heeft. En wat zegt de Heer dan? Oh, wij weten wie dit gezegd heeft. Mij komt de wraak toe. Dan is het over. Wie Christus offer aan het kruis wegdoet. Wat staat er dan? Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Vreselijk. Dit is de laatste halt voor het kruis. Dit is de laatste verwerping waarvoor betaald wordt. De hele wereld staat schuldig. Niemand is onschuldig. Maar iedereen tot nu toe, van al deze 6 processen en ook deze, willen de schuld afschuiven. Niemand wil de beslissing nemen om hem te kruisigen. Iedereen wil hem kwijt, maar niemand wil de verantwoordelijkheid. Niemand wil zijn ware gezicht laten zien, allemaal zijn ze hypocriet. Judas, ben ik het Heer? Annas, je moet toch wel met mij spreken, want ik ben de hoge priester? Hypocriet. Laten we eens kijken naar het schouwspel aller tijden. En het begint met een gebruikelijke gewoonte waar die verwerping zijn intrede begint te doen. En de kruis dichterbij komt. En ik heb al gezegd, het is een introductievers, een gebruikelijke gewoonte. Bij elk feest wordt een gevangene losgelaten. Zo schrijft Marcus dat ook en hij schrijft het als het ware als een introductie. En bij elk feest liet hij hun, en hij, dat slaat op Pilatus, hun gevangene los voor wie zij dit vroegen. En eigenlijk wat hier gebeurt is, en dat is waar Marcus heen gaat, er komt een totale andere wending in het hele proces. Maar dan komt er een andere wending. Pilatus krijgt Jezus terug. Nergens is iets op aan te merken. Bij het praetorium, voor bij Pilatus, begint het vol te lopen. En u ziet wel eens zo'n foto dat het wat hoger ligt, met een soort balkon. We zien dat hier wel eens als er een of andere royalty op een geïntroduceerd wordt. Of dan is dat een verhoging. Zo moet je dat ook zien. En hier komt het punt waar Pilatus meent een uitweg gevonden te hebben. En Jezus had een massa volgelingen. Vergeet dat niet, mensen hoorden hem graag, ze hadden versteld gestaan bij zijn onderwijs. Die hele week, zijn lijdensweek, had hij waarheid verkondigd, had hij de evangelie uitgedragen en had hij gezegd, vlucht naar mij, kom tot mij. Hij was de Messias, hij was de verlosser, dat was alles waar hij over sprak. En dit is het moment waar Marcus een introductie maakt. Het was namelijk gebruik dat tijdens het feest er een gevangene vrijgelaten werden door de Romeinen. En dat was altijd op het paasfeest. Hoe het ooit begonnen is, weten we niet precies. We kunnen dat niet helemaal terugvinden. De Bijbel zegt het. Dus nemen wij het aan. Punt. Het lijkt erop dat het voor Pilatus begonnen is. Het is een goede gewoonte geworden. Maar eigenlijk de Romeinen een beetje een vriendelijk gezicht naar welke overdrukt volk ook maar onder hun gezag zat om een vriendelijk gezicht te zijn, om niet een bord bittere wortel te zaaien, maar eigenlijk aan één persoon per jaar amnestie te verlenen waar ze om vroegen. En dat is wat hier gebeurt. De mensen konden erop rekenen dat er iemand vrijgelaten zou worden. Het was een gunst. Matteüs 27 vers 15 schrijft het ook. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene ter keuze van de scharen los te laten. Ter keuze van de scharen. Oftewel de scharen, de massa mocht de keuze indienen. Zou een afgevaardigde sturen of een groep afgevaardigden die dat is onze man die we dit jaar vrij willen laten. Waar we om willen vragen. Het was niet voor de leiders. Het was voor de massa. En zo begint Marcus eigenlijk het plot van de zesde rechtszaak. Drie Joodse en dit is de laatste van de Romeinen neer te zetten. En dan komen wij oog in oog met een gevaarlijke terrorist. Vers 7. Nu was er iemand genaamd Barabbas. En waarom spreek ik dat zo uit, Barabbas? Omdat Bar eigenlijk in het Hebreeuws zoon is. Ja, en Abbas is vader. Zoon van de vader. Jan Jansen. Ja. Barabbas. En hij was gevangen gezet met de oproerkraaiers die in het oproer een moord hadden begaan. Nou, wat lezen we dus hier? Hij is gevangen gezet, hij is een oproerder. Marcus vult erbij aan dat het een beruchte gevangene is. Een beruchte. Hij was dus bekend. Lucas laat ook duidelijk zien dat deze man in de oproer de moord begaat. Marcus legt de nadruk daar niet zo op, maar Lucas zegt hij was het die de moord begaan had. Er waren meer oproerkraaiers. Johannes voegde zelfs nog aan toe dat hij een rover was. Dit was een man die iedereen kende, waar iedereen vrees voor had. Dit was een extremist. Een religieuze fanatiekeling. Misschien wel een zeeloot, wat ik de vorige keer al verteld heb, die met een kort mes, een dagger, iemand lyncht. En dat kon iedereen zijn die ook maar op de hand van de Romeinen was, heulde met Romeinen of een Romein zelf was. Dit was een gevreesde crimineel, het was een rover, een moordenaar, een oproerkraaier. Deze had een overtreding begaan. Het lijkt er ook op dat zijn vonnis al voltrokken was, dat hij al veroordeeld was en dat hij wachtte op executie. Als ik dit zo lees, hij is gevangen, hij is een rover, hij is een moordenaar, hij heeft de moord begaan, dat weet Lucas. Daarom zit hij vast, hij wacht op zijn kruisiging, hij wacht op zijn dood. Zijn naam was ook bekend. Lezen we makkelijk overheen, is het niet Barabbas, niet dat ik veel uit die naam wil halen. Die twee gevangenen naast de Heer Jezus, hebben we geen namen van. Maar deze wel. Waarom zou Marcus en waarom zou de evangelist een naam geven? Omdat het een bekende crimineel was. Zeg Dutroux in België en we hebben iemand op oog. Ah ja, ja, die kennen we. Dat is wat hier gaande is. Dit is een man die gevreesd is, een rover, die heel wat op zijn kerfstok heeft bij de Romeinen, een gevaarlijke terrorist. Mogelijk zelfs, en denk even na, mogelijk zelfs dat dit degene is die gekruisigd moest worden met die andere twee die naast de Heer Jezus hingen. Want beeld je maar eens in, een Romein, of tenminste een crimineel die gevangen gezet was, die veroordeeld was, waarvan bekend was wat hij gedaan had. Wel, je wacht geen 3 jaar, zoals in Amerika, op death row, hè. We gaan ze niet 3 jaar in de gevangenis laten zitten, of 10 jaar of 20 jaar voordat je executie doet. Executie, zo snel mogelijk. Het is best mogelijk dat de twee opstandelingen die met de Heer gekruisigd waren, hadden samengewerkt met Barabbas in de opstand. En in de oproer, laat ik het zo zeggen. En het was ook nog maar korte tijd geleden, die oproer. Anders waren ze al lang gekruisigd, dan zaten ze niet meer gevangen. Dat is niet oproer van het jaar 4 of 5 of 6. Nee. Het was recent. Dit leefde bij de mensen. Barabbas en die oproer. Ja, ja, daar hebben we van gehoord. Barabbas had de voorpagina gehaald van de Jerusalem Post. In het jaar 33. Dit was hem. Opgepakt, gedagvaard, verhoord, schuldig bevonden, ter dood veroordeeld. Dat is het meest voor de hand liggende scenario bij Barabbas. Een zware jongen die opgepakt was, een schurk, de hoogste categorie. Deze gevaarlijke man lijkt een uitleg in het dilemma waar Pilatus voor staat. Want we hebben een gewiekste gouverneur die hier zijn kans schoon ziet om inderdaad niet een beslissing te moeten nemen over Jezus zijn leven. Want wat staat er in vers 8? En de schare kwam naar voren en begon inderdaad te eisen dat hij hun deed zoals hij gewoon was. Dat hebben we net gelezen, vers 6. Wat was hun gewoonte? Dat elk jaar bij het Pascha mochten ze vragen om een gevangene die vrijgelaten zou worden, die amnestie zou kunnen krijgen voor hetgeen wat hij gedaan had. En Pilatus hoort hun verzoek. Ik zal vers 9 ook nog even in Pilatus antwoorden. Zei de wild, nee, laten we die nog maar even liggen. We blijven even bij vers 8. Dit was een traditie. Dit is wat dus eigenlijk, en kijk even naar het vers. Ja? En de schare kwam naar voren en begon te eisen. Dit is wat de HSV en de NBG zeggen, eisen. Het lijkt alsof ze dus heel demanding overkwamen. Ze kwamen het claimen en ze hadden al een voorbereidende gedachte wie ze zouden vragen. Het lijkt er veel meer op, als ik de andere evangelie ernaast leg en ook de Engelse vertaling, het woord daar bekijk, dat het vragen is, wat ook een goede vertaling is van het woord, het Griekse woord. Het eisen, vertalen, het hoeft niet eisend te zijn, kan ik gewoon vragen. Dat was het gebruik, Pilatus. Ga je dat dit jaar ook nog weer doen? Want dat is een gebruik wat al jaren gaande is. Is dat hetgeen wat je nu ook gaat doen? En dit is ook wat er gebeurt. Er zal hoogstwaarschijnlijk een delegatie gekomen zijn naar de Pilatus om inderdaad een verzoek in te dienen. En Pilatus had goed door. Want kijk eens naar vers 10. Pilatus had door waarom ze Jezus hadden overgeleverd. Uit nijd. Uit nijd. De overpriesters hadden Jezus uit nijd overgeleverd. Hij heeft Jezus verhoord, kan niks vinden. Tot 5 keer toe zegt hij het persoonlijk en 8 keer in totaal als ik de implicaties er nog eens bij lees. Herodes heeft Jezus verhoord en geen van beiden kwam tot de conclusie waar de overpriesters Jezus van beschuldigden. En dit is het punt. Pilatus wil van die overpriesters af en de schare komt. Nou, kan ik de schare gebruiken om van de overpriesters af te komen? Uit nijd hebben zij hem overgeleverd. En de vraag wordt hem gesteld over, ga je dit jaar nog iemand vrijlaten? Wil je deze traditie nog doorzetten? Want dit is wel het gebruik. En Pilatus ruikt zijn kans, ziet zijn kans schoon. Zal ik eerlijk zeggen, als je het goed bekijkt, en we zullen dat straks ook nog lezen, was Pilatus maar op 1 ding uit, Jezus vrijlaten. Hoe vreemd het ook klinkt. Pilatus zette alles op alles om Jezus vrij te laten. Maar hij wilde die beslissing niet nemen. Als je alle 4 evangelie Pilatus volgt, wat hij doet en wat hij zegt, dan is het de hele tijd, hij moet vrij. Hij moet vrij. En het is de overpriesters niet gelukt om Pilatus om de tuin te leiden. Pilatus heeft hun door. Nijd. Dat is het. En zo komt die kudde, die massa mensen, kleine afdelegatie. Die komen naar Pilatus. Pilatus ziet zijn kans schoon om van eindelijk van die overpriesters af te komen. Weten we dat nog, die overpriesters? Die stonden te schreeuwen bij het eerste rechtszaak voor hem. En hij vroeg van, en wat heeft hij dan gedaan? Wat is de aanklacht? Bij Herodes. Dat hebben we vorige week gezien. Wat was het bij Herodes? Daar stonden de overpriesters te schreeuwen. En Lucas zei dat. En maar aanklachten gooien. En nu zijn ze weer mee. Oh, wat een slangen. Wat een sluwe hyena, zoals ik ze genoemd heb. En hier krijgt Pilatus de kans om de massa aan zijn kant te krijgen. Als ik de massa aan mijn kant krijg. Die hebben tenslotte gejuicht toen die binnenkwam. Pilatus is geen domme man. Die heeft exact wel gezien wat daar de laatste week gebeurd is. Die heeft de Heer Jezus op de voet kunnen volgen. Hier is de kans voor Pilatus. Maar hij wil geen verantwoordelijkheid nemen. Hij wil van de Joodse leiders af. Hier is de kans. Wat staat er dan zo mooi bij vers 9? Pilatus antwoordde, zei dan, wilt gij dat ik de koning der Joden loslaat Ik hoop dat u ziet als je vers 9 leest van Marcus. Wat staat er? Pilatus antwoordde en zeide tot hem: dit is de vraag van Pilatus. Wilt gij dat ik de koning der Joden loslaat? Wat denk je wat voor antwoord Pilatus verwacht? Een positief antwoord. Alles wijst erop dat hij verwacht. Maar de massa die zal toch de Heer Jezus, zoals wij over hem spreken, hij noemt hem de koning der Joden, spottend. Die koning der Joden die teruggekomen is van Herodes met dat kleed om. Moet je zien, is dit nu een bedreiging voor Rome? Wow, hey, die wil ik wel loslaten. Dat verwacht hij. Tuurlijk, denkt Pilatus. De massa zal Jezus kiezen. Ze hebben aan zijn lippen gehangen. Het volk zal voor de Heer kiezen. Ze luisterden graag naar hem. Ze waren, hij wees hen op hoe slecht en zondig en hypocriete fariseeërs de overpriesters waren. Hij ondermijnde de leiderschap. Pilatus ziet zijn kans gaan. Willen jullie dat de koning de Joden loslaat? Maar jong, wat een pragmatist. Is het niet? Wat een pragmatist. Weet je wat een pragmatist is? Je doel bereiken met elk middel. Wat maar werkt. Als maar werkt. Als het maar werkt om een grote gemeente te krijgen. Als het maar werkt om mensen bij elkaar te krijgen. Dat is pragmatisch denken. De muziek wat aanpassen. De voorganger tenminste wat tuned down. Die in een kader gooien dat het tenminste ook nog enigszins oogt. Die vooral niet gaat spreken over uw zonde en over hel. En over uw dienstbaarheid aan de Heer Jezus. En vertellen dat u een slaaf bent. Nee, be nice. Dat is een pragmatist. En Pilatus is een pragmatist in het summum. Hij wil van de Heer af, maar hij wil hem vrijzetten. Hij wil de beslissing niet nemen. Hij wil de verantwoordelijkheid niet nemen. Als nu eens de keus gemaakt wordt door het volk. Ja, dat zou heel fijn zijn. Wilt u dat ik de koning der Joden loslaat? Hij is toch rechter? Hij is de verantwoordelijke en hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hij geeft de beslissingsbevoegdheid over aan het volk. Zien jullie dat? Hij geeft het weg. Alles waar hij macht heeft, waar hij voor aangesteld is als gouverneur, als rechter, geeft hij in feite uit handen. Op dit moment, als die vertegenwoordigers bij Pilatus komen en hij de vraag aan hun voorlegt, lijkt het erop dat zij even teruggaan. Want ga u eens mee naar Lucas 23. Want Pilatus gaat wat anders doen. Hij gaat een voorstel neerleggen bij de overpriesters. Hij gaat een voorstel neerleggen bij de overpriesters. Hij gokt als het ware niet eens alleen maar op de massa, maar hij wil zelfs nog onderhandelen met de overpriesters en de schriftgeleerden. Vers 23 van Lucas. En dan vers 16, sorry, Lucas 23, 16. Ik zal hem dus geeselen en loslaten. Pilatus komt hier op het punt dat hij inderdaad zegt, wel, dit is het voorstel aan de massa. We zullen straks ook nog zien dat er nog meer gaande is vanuit het Johannes-evangelie, gaan we hier nog invullen. De massa komt er, hij doet het voorstel. En tegelijkertijd, als zij misschien afdruipen naar de massa en overleg plegen, is er ook die delegatie weer natuurlijk van die hyena's die niks willen missen, die geestelijke terroristen, die overpriesters en die schriftgeleerden die alleen maar de Heer Jezus aanklagen. En die staan er op de loer en Pilatus die komt met een voorstel, weet je wat, ik laat hem geeselen en loslaten. Zijn jullie dan tevreden? Want geeselen, dat zou kunnen. Als hij verdacht wordt, als Jezus verdacht wordt van oproer, van opruien. Dan had de Romeinse gouverneur de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om, je zou kunnen zeggen, een bepaald pak slaag te geven. Dat als hij die intentie had, dat hij er toch niet mee door zou gaan. Preventieve straf. Een preventieve straf. Wat staat er dan ook zo mooi in vers 10 van Marcus 15? En ik ben weer terug bij Marcus 15. En dat is ook hetgeen waar hij merkt. Merkt. waar er staat, en hij bemerkte dat de overpriesters hem hadden overgeleverd uit nijd. Nijd. Wat een triest iets, hè. Dat is waar Pilatus het ware motief hoort en bemerkt en zegt van als ik hem nu geesel en loslaat, en wat daar verder aan gesproken is, is niet beschreven, maar met die overpriesters kwam hij erachter. Het heeft niks te maken met opruim, het heeft niks te maken met het ondermijnen van het gezag van de keizer. Dit is nijd. Dit is nijd. Weet u wat het verschil is tussen jaloezie en nijd? Misschien was het goed om te weten, is het niet? Jaloezie is eigenlijk, ik wil hebben wat een ander ook heeft. Nijd is, ik wil niet dat hij dat heeft en ik ga alles doen om hem dat af te nemen. Wat zeggen de overpriesters, Heer? De Heer is, Jezus was populair, die had aanzien. Die had genade, barmhartigheid, die ondermijnde hun gezag, die wezen op hun verantwoordelijkheid. Die liet hun zien dat ze ware hypocrieten waren, dat het allemaal aan de buitenkant lag. Luister naar hem als zij de woorden van Mozes spreken, maar ze doen het niet. Ze leggen een juk op. Wee hen! De overpriesters hadden maar één motief en dat was nijd. En dit was de kans voor Pilatus om de mensen achter zich te krijgen. Wat een geweldige kans om die scharen achter hem te krijgen. Maar we zien ook geslepen overpriesters. Geslepen overpriesters. Vers 11. Doch de overpriesters zetten de scharen op dat hij hun lieve Barabbas zou loslaten. En hier, ik zou bijna zeggen, een film kun je hier niet van maken. Ik denk als ik dat zo zie vanuit de hemelse gewesten, dat het gewoon stil wordt in de hemel als de engelen naar beneden zouden kunnen kijken en het drama in Jeruzalem zien ontvouwen en zich afvragen als het ware van wat gebeurt daar? Kijkende naar de Vader op de troon van de hemel, kijkende naar de Zoon op aarde en zich afvragen van wat een werelddrama. De overpriesters zetten de scharen op. Wat een werelddrama. Ga maar eens naar Matthäus als u wilt. Kleine toevoeging. Ik noemde net Johannes, maar het is Matthäus. En hij komt Jezus. Matthäus komt hier eigenlijk, die beschrijft eigenlijk ook nog even het voorstel van Pilatus aan het volk. In wat bredere bewoording. Maar er zit iets meer achter. Wilt u, vers 17, hè? Matthäus 27. Wilt gij dat ik u zal loslaten Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? En hier stelt hij, en moet je dat eens voorstellen, hier spreekt Jezus of Pilatus op gelijke wijze, zet hij de twee naast elkaar. Een gruwelijke zondaar en de glorieuze Zoon van God. Op één voetstuk. Kies maar. Welke willen jullie hebben? En hij pleit ermee als het ware bij de scharen. Hij heeft het voorstel aan de overpriesters gedaan, die hebben dat genegeerd. Hij ziet dat daar nijd is. Dat lezen we dan bij vers 19, hetzelfde hoofdstuk van Matthäus. En terwijl hij nu op de rechterstoel zat, en dat is de bima seat, dat is eigenlijk de stoel waar Pilatus op zit als hij recht spreekt als rechter. En wat hij doet, hij geeft het leven en de beslissing over aan het volk. Maar er is iets meer. Wat staat er dan achter in vers 19? Dan zond zijn vrouw hem een boodschap. Bemoei u toch niet met deze, wat? Rechtvaardige. Want ik heb heden in een droom veel van hem om hem geleden. Wat is totaal onverwachts, hè? Pilatus is bezig, die zit tussen twee vuren in. Hij heeft daar de overpriesters, hij heeft daar het volk. Hij weet dat Jezus onschuldig is, hij heeft niks in hem kunnen bevinden. Komt ook nog eens zijn vrouw. En de tekst hier is niet helemaal duidelijk of zijn vrouw zelf kwam. De Engelse tekst leunt daar wat naar. Ik heb mijn vertalingen nagekeken, ik ben er wat aan het studeren gegaan. Hoe het ook zij, hij krijgt de boodschap van zijn vrouw. Bemoei u niet met deze rechtvaardige. Ze hebben erover gesproken. De vrouw van Pilatus weet wie Jezus is. Ongetwijfeld hebben ze die hele week, eigenlijk misschien wel eens een keer samen uit het raam mogen kijken, waar ze nu staan of waar ze wonen, want ze wonen op dat moment vlakbij. En over het tempelplein hebben kunnen zien hoe Jezus, is een uppie, de tempelplein reinigde. Hé, hey, Pilatus. Wie is dat eigenlijk? Ah, dat is Jezus. Heb je nog niet over hem gehoord? Maar moet je eens kijken hoe mooi dat die één man zet ze allemaal schaakmat. Hij reinigt de tempel. Hij verbiedt mensen om er doorheen te wandelen met hun vee en met hun offers. Wat een massa staat er om hem heen. Ze hebben er vast over gesproken. Dan moet je eens inbeelden dat dit een gesprek geweest is tussen Pilatus en zijn vrouw. En ze hebben het gezien. Ze hebben er misschien wel om gelachen. Hoe Jezus iedereen schaakmat zet. Als de verhalen binnenstromen. En hier is die vrouw die komt en inderdaad zegt, bemoei je niet met deze rechtvaardige. Nou, dan moet je wel weten dat dit is een crisismoment. Ook in het leven van Pilatus. De heidenen, en met name ook de Romeinen, die gingen met dromen andersom. Als zij een droom ergens over hadden, dan waren ze heel erg superstitious, waren ze heel erg bijgelovig, die lazen er van alles in. Lees hier alsjeblieft niet in dat dit een openbaring is van de Heer. Hè? Want dat staat nergens. U en ik hebben dingen aan onze gedachten overdag, in de week, en daar dromen wij 's nachts over. En meestal van die dromen zijn niet eens allemaal even relevant en reëel. En dat bedoel ik werkelijk, hè? Ze ogen reëel in onze gedachten, maar ze zijn niet reëel in werkelijkheid. En we leggen dat naast ons neer en zeggen van, oké, Heer, dat is niet juist. Wilt u mij vergeven en reinigen van verkeerde gedachten in mijn dromen? Maar deze heidenen, die waren daar enorm bijgelovig. En zij had voor hem geleden, wat weten we niet, hoe, geen idee. Maar ze hadden inderdaad wel begrepen, deze man is rechtvaardig. En wat hier gaande is, doorheen de processen die zij mee had gekregen. En misschien de dingen die ze gehoord hadden en opgevangen hadden al in de vroege ochtend. De oproer. Dat zij ook een bericht stuurde, zegt van laat je niet van de wijze brengen. Bemoei je niet met deze rechtvaardige. Want dat dit voorvalt, en dat Pilatus hier aandacht aan moet besteden, geeft namelijk de scharen tijd om te overleggen, is het niet? Welke willen jullie, Jezus of Pilatus? Jezus die de Christus genoemd wordt of Barabbas? Die moordenaar, die rover, die crimineel. Kijk eens naar vers 11. Sorry, ik ben weer bij Marcus. Ik mag weer even terug. Daar zien we de geslepen overpriesters. Dit gaf de tijd, de vijand genoeg tijd om een aanval te lanceren. Pilatus die inderdaad het voorstel deed aan de scharen. Zijn vrouw, dat het bericht van binnenkomt, waar hij aandacht aan moest besteden. En waar hij ook waarschijnlijk even tijd voor maakte. Omdat ze nogal bijgelovig waren. En hier komen de mannen achter de schermen. De overpriesters zetten de scharen op. Ze bewerken de massa. Ze intimideren het volk. En dat staat er, zetten de scharen op. Dat is een woord die gebruikt wordt bij aardbevingen. Ja, en ik geloof dat het in Matthäus bij de aardbeving werd gebruikt toen Jezus gestierf. Dus dat is een redelijke opschudding. Het is een krachtterm. Het is niet zo een kleine roddel en dit werd opgezet. Het was nu of nooit. Dit is het moment waar Pilatus op zijn rechterstoel zit om de bima ziet, om het oordeel te vellen. Het is nu of nooit. Dit is onze laatste kans. Volaan. Nu moet het gebeuren. En ze zetten de scharen op. Wat een grafisch geheel dat zo'n hele schaar als het ware een schudding doorheen gaat. Staat niet bij hoe de overpriesters de massa bewerkten. Dat staat er niet, maar dat staat er inderdaad dat die de scharen opzetten. Ze bespelen, ze bewerken de massa. Ze leggen de massa als het ware hun wil op. Uit het verleden weten we ook dat manipulatie geen uitzondering was, hè? Wie Jezus als Christus zou beleiden, die zou uit de tempel gelicht worden. Weet je dat nog? En wie net voordat de intocht van Jeruzalem was, wie wist waar Jezus was, moest het melden, zodat ze hem konden grijpen. En oh wee, je kon ook verlinkt worden. Had je twee vliegen in één klap. Iedereen die meende dat Jezus de Christus was, werd uit de synagoge verbannen. Er was manipulatie. Deze mannen, deze overpriesters, eisten een onvoorwaardelijke loyaliteit aan hun. En als ze dat niet kregen, dan legden ze dat op, dan manipuleerden ze. Dan was het macht en vals spel. Oh, wat een goddeloos doel streven ze na. Ze leggen hun goddeloze doel aan de massa op. Wat lijkt dat op deze wereld, is het niet? het goddeloze doel is, maar Christus en God ontkennen. Ah, elke God is welkom, maar niet Christus, de Zoon van God, in wie behouden is en alleen in Hem, Lazarus en in Petrus, geloven in Hem, verlost en nergens anders. En hier zien we dat deze mannen, deze overpriesters, loyaliteit eisen. Anders zouden de repressies volgen. Vers 11. De overpriesters zetten de scharen op dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. Barabbas. En hebben ze succes? Ze hebben succes. Weet u wat hiervan kan leren? Valse leraren. Het zijn allemaal hetzelfde. Ze hebben misschien een verschillende mijter op. Ze hebben misschien een verschillend kleed aan. Ze hebben misschien een verschillende status en een verschillend bereik aan mensen die ze kunnen leiden en manipuleren. Maar de weg is allemaal hetzelfde. Ze leggen hun wil op en hun wil moet geschieden. Ten koste van alles. En de waarheid moet wijken. Dit zijn de grote geestelijke terroristen die macht en manipulatie gebruiken en materiële goederen inzetten om hun wil te krijgen. Ik kan maar één ding zeggen. Vlucht van die mensen. Vlucht en kom nooit meer terug. Vlucht. Het zou wel eens goed verder zijn om 2 Petrus te lezen. En Judas. En 1 Timotheus of 2 Timotheus erbij. En Titus. Dan heb je zo een aantal, dan heb je een arsenaal wat je moet doen met valse leraren. Er staat niet van geef hun de hand van broederlijke gemeenschap. Vlucht! Om nooit meer terug te keren. En daarmee wil ik maar zeggen, onderschat het leiderschap nooit, hè, zien we het? Onderschat leiderschap nooit. En dit is een gesprek naar mijzelf, hè. Dit is ook voor mij. Want kijk eens naar de grillige massa. Vers 12. Pilatus antwoordde en zeide wederom tot hen: wat moet ik dan doen met hem die gij de koning der Joden noemt? En zij schreeuwden wederom: kruisig hem. Pilatus zeide dan: wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En ze schreeuwden des te meer. Oh, hij schreeuwde des te meer. Zien wij dat ook in deze vraag dat Pilatus er weer op terugkomt, hij vrijlating wil. En wat heeft Pilatus hier onderschat? De grilligheid van de massa. De grilligheid van de massa. Oh, de hosanna's werden geroepen op maandag. Halleluja, en ze hoorden hem graag. De palmtakken werden op de vloer gelegd, kleden op de vloer of op de weg. De ezel, en het was hosanna, hij die komt in de naam des Heren. Geprezen zij hem. Wat een oppervlakkig volk. Is het niet? Wat een oppervlakkige toewijding. Wat een oppervlakkige jubel. Hun harten waren getroffen, maar niet veranderd. Wat een lichtzinnigheid. Wat een middelmatigheid. Wat een flauwheid. Is het niet? Wat een lafhartige massa. Totaal geen eigen overtuiging. Alleen maar meningen. Wel, we willen. Is het Barabbas? Wel, ik kies liever voor Jezus. Wat zijn de gevolgen als ik voor Jezus kies? Ah, dat is mij te veel. Hoe komt dat? De massa kent het woord van God niet. Is dit niet wat we lezen in Efeze 4? Dat zij die het woord van God niet kennen, die gaan met elke wind van leer mee. 40 dagen hier, 40 dagen daar. Trin hier, trin daar. Dat is misschien iets wat meer buiten onze gemeente gebeurt. U wordt daar niet door beïnvloed als u niet te ver leest, laat ik het zo zeggen. Genezing hier, genezing daar, profetie hier, profetie daar. Het Vaderhart van God conferentie hier. Proost op uw gezondheid. Elke wind van leer. Oh, deze mensen waren overgeleverd aan de leiders, aan de leer van de leiders. Ze waren als het ware, ik zou bijna zeggen, baby's in de armen van hun leiders die niet eens vast voedsel konden verdragen. Die niet eens wisten wie ze waren. Hoe vaak zien we dat niet in gemeentes? Als ik aan u vraag, vertel mij het evangelie. Ik hoop dat er vandaag in de dag iets meer komt. Waar is het evangelie? Waar draait het om? Waarom sprak ik zo straks over het boekje? En toevallig hadden we een paar opwekkingsliederen. En wederom, Jean, dat is niet aan jou, hè? Dat is allemaal goedgekeurd in onze gemeente, omdat het in het boek staat. Ik ga er niet over. Maar gruwelijk zijn de teksten als je erbij nadenkt. Mijn mond is een paar keer dichtgebleven. Hoe kan ik mijn Heer verloochenen? Kan ik met mijn ene been staan in, oh Heer, verzorg mij. Aan de andere kant, Heer, ik ben uw dienstknecht. Nee, maak mij uw slaaf. Zijn wij niet als deze massa vaak oppervlakkig, lichtzinnig? We hebben een goede preek, we lopen weg en we zeggen, kom, we gaan naar de koffie en we gaan eten. Ik ook. Ik preek naar mezelf. We zijn getroffen, maar niet veranderd. Kent u dat? Maar hier zijn een stelletje onbekeerden. Een massa onbekeerden. Gemanipuleerd. En ze zijn makkelijk om te krijgen, ze zijn zo om. Ze zijn gebrainwashed. Door wat? Door de leraar. Lucas, je mag trouwens even naar Johannes hoofdstuk 18 gaan. Vers 40. Lucas laat ook zien en die zegt dit. Maar zij schreeuwden als één man, zeggende als één man. De massa is collectief geraakt. Weg met hem! Johannes hoofdstuk 18, vers 40, het laatste vers van het hoofdstuk. Maar luister eens wat hier gaande is. Hier krijgen we een stuk van Johannes mee over wat er nu volgt. Marcus die is daar korter in. De versen van Marcus die passen hier tussen. Dan kunnen jullie dit niet onthouden. En ze schreeuwden dan wederom en zeiden, hem niet! Wat was dat? Dat was het voorstel van, wat moet ik dan met hem doen? En ze proefden dus dat de massa ook voelde van, Pilatus wil Jezus vrijlaten. Pilatus wil Jezus ook vrijlaten. Zo ver ging Pilatus zelfs. Hij was niet alleen Barabbas, hij wilde ook Jezus zelfs vrijlaten. Hem niet! Vers 19, hoofdstuk 19. Oh, hier lezen we dat, sorry, 40, ik zat nog even verder. Zij schreeuwden. En zeiden wederom, hem niet, maar Barabbas. En Barabbas was een rover, vers 19, hoofdstuk 19, 1. Toen nam Pilatus Jezus en liet hem geeselen. De rechtszaak is nog niet eens voorbij. Weet u wat geeselen was? Een korte stok. We leren striemen eraan. Aan het eind zat stukken bot, scherpe stukken bot met een stuk lood erbij. Een botje is licht, hè? Als je daarmee slaat, dan komt het als een veertje neer. Daar bonden ze lood omheen. Dat als je sloeg, dat het goed en diep erin ging. De persoon werd over een steen gelegd en van een paal gebonden, zodat de rug gespannen werd en vaak ook nog wat in een bocht. Twee Romeinse soldaten werden erbij gezet en ze mochten slaan. Hoe vaak? Dat was bij de Joden. De Romeinen hadden geen grens. De Joden hadden 39 stokslagen, want dat stond in hun wet. De Romeinen hadden geen grens. Ze sloegen zo door, totdat ze meenden. Dat het bevredigend voor het volk was. Bevredigend voor de rechter. Velen werden gegeeseld en gekruisigd. Maar ze hoefden niet meer gekruisigd te worden. Want ze hebben het niet overleefd. Kun je het voorstellen dat als daar bot ingeslagen wordt en ze blijven slaan. Dat er gewoon stukken vel uit de rug getrokken worden. Vlees wordt eruit geropt. Botten komen bloot te leggen. Ja, het was niet alleen op de ribbenkast. Het was ook lager. Organen kwamen bloot te liggen. Vers 2. De soldaten vlochten een kroon van doornen. Goh, zijn rug open. Zijn gezicht al bewerkt. Door Herodes, weet je wat nog? Die soldaten die bij Herodes waren. Ze deden hem een purperen kleed om. Ze traden op hem toe en zeiden, ho, gegroet gij koning der Joden. Wat een schouwspel. Wat een gruwel. Ze gaven hem slagen in het gelaat. En Pilatus kwam wederom naar buiten. Dit is onder het toezicht van de rechter. En hij laat het geworden. Pilatus, Pilatus. En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hem, zie, ik breng hem voor u naar buiten, opdat gij weet dat ik geen schuld in hem vind. Ben je nu tevreden? Ik heb hem gegeeseld. Is het voort? Zijn jullie nu tevreden? Vers 5, Jezus dan kwam naar buiten met een doornenkroon en een purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem, zie, de mens. En toen dan de overpriesters en de dienaren hem zagen, schreeuwden zij en zeiden, kruisiging, kruisiging, kruisiging. Pilatus zeide dan tot hem, neemt gij hem en kruisig hem, want ik vind geen schuld in hem. Pilatus houdt de bode af. Dit zijn waar de twee versen van Matthäus, of sorry, Marcus inkomen. Ja? Vers 3 eigenlijk, 12, 13 en 14. Ja. Wat moet ik dan doen met de koning der Joden? Laten we verder gaan bij vers 7 van hoofdstuk 19. De Joden antwoordden hem en zeiden, wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wat staat er aan toen Pilatus dan dit woord hoorde? Werd hij nog meer bevreesd? Een rechter die bevreesd is. Oh, angst is een slechte drijfveer. Hij is bevreesd. Hij ziet de massa's aanzwellen. 'S Ochtends vroeg al, en is het nog rond 6 uur. De massa begint te komen. Een geschreeuw voor zijn praetorium. De overpriesters die alles bijeenhalen om daar een massa te krijgen. En Pilatus wordt angstig en zeker als hij dan hoort, dit is de koning of dit is de zoon van God. Vers 9. Vers 19. En hij ging weder het gerechtsgebouw binnen en zeide tot hen, waar zijt gij vandaan? En Jezus gaf hem geen antwoord en dan die zeer bemoedigende woorden. Pilatus dan zeide tot hem, gij spreekt niet tot mij. Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook de macht heb om u te kruisigen? En hier gaat de Heer weer corrigeren. De waarheid moet gesproken worden, vers 11. Jezus antwoordde, gij hebt geen macht tegen mij. Gij zult geen macht tegen mij hebben. Gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien gij het niet van boven gegeven was. Je hebt helemaal niks, Pilatus. Alles is jou gegeven van bovenaf. Het is God die koningen opricht en die keizers neerhaalt. Die gouverneurs aanstelt en gouverneurs neerhaalt. Indien het u van boven niet gegeven was, daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft grote zonde. En van toen af aan trachtte Pilatus hem los te laten. Wat? Dat is de hele tijd al zijn intentie geweest. Vers 12, maar de Joden schreeuwden. We gaan verder. Ja. De Joden schreeuwden en zeiden, indien gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer. En ieder die de koning, die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen. Zette zich op de rechterstoel op de plaats genaamd. Die trotos, in het Hebreeuws, Gabbata. En dat was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En Johannes die geeft hier eigenlijk de tijdsindeling aan naar de Romeinse telling, die om 12 uur 's nachts begon. Het is 6 uur in de ochtend, ja, na 6 uur. En wat zegt hij? Zie, uw koning. En zij dan schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus dan zeide, wat moet ik met, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, zeiden, wij hebben geen koning, alleen de keizer. En dit is waar u terug mag gaan naar Marcus, hoofdstuk 15, vers 14. En zij schreeuwden meer en nog meer, des te meer kruisig hem. Oh, er is één grote echo van de hele wereld. Het is de zondigheid van de totale massa die daar staat om de glorie van de Heer Jezus, de glorierijke Heer, aan het kruis te nagelen. En dan zet Pilatus zich neer. En hij kan niet anders dan een oordeel vellen. Vers 15. Pilatus oordeelde het geraden de scharen haar zin te geven. En hier begint alle problemen. Dit is het probleem, om de massa hun zin te geven. En hij liet hun daarom wederom, hij liet hem daarom Barabbas los en gaf Jezus na hem gegeeseld te hebben. En we hebben gezien dat dat reeds gebeurd was en mogelijk zelfs nog een keer gedaan zou kunnen zijn. Maar daar leun ik niet naar over om gekruisigd te worden. Dit is massa hysterie ten top. Matthäus meldt ook op dit punt. Matthäus meldt ook dat er een opstand dreigende is. Het dreigt letterlijk uit de hand te lopen. Ze schreeuwen om een vrijlating van een schuldige en de dood van een
ware onschuldige, is het niet? Het is een ware onschuldige. Als je weet wie Jezus Christus is, de heerlijkheid van God zelf, die alleen maar goed gedaan heeft, die alleen maar genade verstrekt heeft, barmhartigheid heeft laten zien, die uitnodigt om tot hem te komen. Hij is de bron van het leven. Vlucht tot hem en je zal werkelijk vrij zijn. Dit is het moment waar Pilatus 5 keer heeft gezegd, de Heer is onschuldig. En hij geeft hier de opdracht om gekruisigd te worden. Dit is het moment waar dat bakje water komt, hè, Pilatus. Het bloed zij op jullie, aan jullie handen. Komt op jullie hoofd. Wat zeggen de Joden? Ja! 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft dat geleerd. Zelfs nu kunnen we het nog zien. Dat zij het oordeel dragen van de vloek die ze over zichzelf hebben uitgeroepen. Die bevestigd was in Deuteronomie. Als je de Messias aan de kant zet, lig je onder de vloek. Pilatus wilde zelfs Jezus nog vrijlaten, wat ik al zei. Hij had zelfs 2 mensen vrij willen laten. Hij had zelfs zo ver willen gaan om ze allebei te laten gaan. Alles was hem eraan gelegen om de Heer vrij te laten gaan, maar de kostprijs is te hoog. Als je hem vrijlaat, ben je geen vriend van de keizer. Het is ook niet wonderlijk dat 3 jaar later Pilatus weggaat. Als je het leven van Pilatus nog volgt, de grote legendes zijn erachter weggekomen, hè? Er is zelfs een plaats, en misschien, nee, dat kan er hier niet meer tussen, dat gaat niet meer lukken. Het is wel eens interessant om dat eens uit te zoeken, de legendes die er zijn over Pilatus. Dat hij in een rivier gegooid werd en de demonen in de rivier het zo haten dat hij eruit gegooid werd. Er werd in een andere rivier gegooid, dat was de Donau, werd in de Rijn gegooid, en werd hij uitgegooid. Er is zelfs een plaats waar Pilatus graf is. Allerlei legendes gaan erover rond. Dat is niet vreemd ook. De massa dringt aan en hun eis moet ingewilligd worden. De massa moet tevreden gesteld worden. Het was beter om Jezus, Barabbas, vrij te laten dan Jezus maar te kruisigen. Dan is er rust. De onschuldige wordt vervangen. Wordt plaatsvervanger voor de schuldige. Heb je wel eens nagedacht over wat Barabbas gehoord moet hebben? In zijn gevangenis, in zijn cel, vlakbij het praetorium. Als hij het gejoel gehoord heeft van de massa, af en toe zelfs zijn naam op kon vangen. Barabbas. Barabbas, kruisig hem, kruisig hem. Het slot van zijn deur draait open. Romeinse soldaten, gewapend, komen binnen. Ontdoen hem van zijn boeien. En zeggen tegen Barabbas, je bent vrij. Barabbas loopt naar buiten. Want hij wil weten wat er aan de hand is. Hij gaat tussen de massa staan en vraagt zich af, wat is hier aan de hand? Dit is Jezus. Dit is Jezus die gekruisigd wordt. Wat zou Barabbas gedacht kunnen hebben? In mijn plaats. Jezus werd gegeeseld. In plaats van Barabbas. Op weg naar het kruis. De spijkers door de handen van de Heer geslagen. Elke klap die gegeven werd. Zat Barabbas mogelijk naar zijn eigen handen en polsen te kijken. Ik had dat maar kunnen zijn. Die 2 rovers en oproerkraaiers aan de linker en de rechterkant van de Heer, dat waren mogelijk zelfs zijn kameraden. zijn medestrijders. En dit is wat Pilatus ziet. En ik zou bijna zeggen, als ik dit zo lees, dan zie ik hier ook het beeld in. Van een schuldige. Nee, van een onschuldige die de plaats vervangen wordt van een schuldige. Ziet u dat voor uzelf? Ziet u dat u net zoals Barabbas een rover was, een oproerkraaier, een hater van God, een hater van elke onderdrukker? Dat u moordenaar bent van nature, u heeft het misschien niet gepraktiseerd, maar u bent het. Ziet u dat u gevangen zit in de cel van uw zonde? En dat er maar één is, één die de deur van uw hart kan openen. En dat is Jezus Christus en niemand anders. Er is maar één plaatsvervanger. En dat had die rover ook door. Een paar uur later aan het kruis hing en zei: Heer, wij hangen hier terecht. Maar u bent onschuldig. Wilt u aan mij denken als u in het koninkrijk komt? Bent u in het koninkrijk? Bent u binnen? Hou uzelf niet voor de gek, want deze stoel waar u nu op zit, brengt u niet naar de hemel. Deze preek van mij brengt u niet naar de hemel. Behoort u tot de massa? Bent u snel om, als er op aankomt? Als de verzoekingen komen, zoals Johan het vanochtend ook, als we dat lazen in Petrus? Of ziet u uzelf werkelijk als een Barabbas? In de cel, gebonden door uw zonde. Als uw grootste probleem, waar u van verlost moet worden, dagelijks. Vlucht naar de Heer. Zijn armen staan wijd open. Vlucht nu. Toets u zelf. Of u werkelijk binnen bent. Of u het evangelie begrepen hebt dat het een losprijs is in uw plaats. En als u hem kent, als u binnen bent, als u de Heer Jezus kent, pleit ik met mijn eigen ziel, heb hem lief boven alles. Heb hem lief boven alles. De deur van ons hart opengezet, bevrijd van onze zondelast. Wie zijn wij om nog iets terug te houden van onze tijd, geld, energie? Alles aan hem te onderwerpen. Heb hem lief boven alles. Hij die de hemel in de heerlijkheid verliet om hier, en in dit geval vandaag in de tekst, gegezeld te worden. Mijn rug en uw rug had gegezeld moeten worden. Wij hadden aan het kruis genageld moeten worden. Wij hadden als Barabbas terecht veroordeeld mogen worden. En het is genade alleen. Door geloof in Jezus Christus alleen dat u behouden kan worden. Vlucht naar hem. Leef voor hem. En voor niets en niemand anders. Vader. Wat hebben we u nodig? En als ik hier gepreekt heb, Heer, laat mij wegvagen van deze aarde. Laat mij verbruikt worden voor u, Heer. En voor niets anders. Voor de prediking van uw woord, Heer. En voor de glorie van Christus. O, dat ik hem mag zien. En dat ik hem mag uitdragen en uitleven. En dat het besmettelijk mag werken, Heer, naar de gemeente. Heer, dat onze oudste raad zo geobsedeerd is met Christus en Christus alleen. Dat de gemeente niet anders kan, Heer, dan naar u gaan. Heer, er is maar één ding waar ons tegenhoudt om bij u te komen. En dat is geen sneeuw, dat is geen buitelen. Dat zijn geen dingen buiten ons heen, Heer. Dat is ons eigen hart. Er is maar één ding waar ons tegenhoudt als we ons niet volledig aan u onderwerpen, Heer. Dat is ons hart. O, we koesteren ons oude ik nog zo. Ons eigen onrecht. O, Heer, wat lijden wij weinig. Aan u die zoveel voor ons geleden heeft.
Wat lijden wij weinig? Wat zullen wij, ik zou bijna zeggen, wat zullen we beschaamd zijn als u ons nu ter plekke hier ophaalt en in glorie brengt? Wat zullen wij beschaamd voor u staan over de geringe erfenis die ligt te wachten? Oh ja, het is eeuwig leven. En oh ja, het zal geweldig zijn. Maar voor hen die geleden hebben voor Christus, die Christus bovenal hebben lief gehad. Wat ligt daar een immense, erfenis te wachten. Heer, wilt u doen naar de rijkdom van uw Heilige Geest in ons. Om ons op Christus te laten richten. Voor hem alleen te leven. Amen.